beginnen vanavond met u een deel te lezen uit de eerste Petrusbrief. Want op het rooster staat, heb ik gezien, Appel en Haneveld was dom. Staat er. Ja, ik leg het niet uit. Maar het staat in de verleden tijd, dus dat is een hele troost. Wasdom dus. Ja. Ja, echt waar, dat is het onderwerp. Nou goed, we gaan naar 1 Petrus. Ach, laat ik maar beginnen bij 1 Petrus 1. Ik heb nu nog geen haast. 1 Petrus 1. Waar staat in vers 23... Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelven als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Tot zover. Dit gedeelte hebben we inmiddels al meerdere malen deze week onder ogen gehad in verband met het evangelie van God van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heere, zoals dat in Romeinen 1 genoemd wordt. We hebben gesproken over wedergeboorte, namelijk een proces van dood en opstanding, wat van toepassing gebracht wordt op de schepping, en in ieder geval wordt het van toepassing gebracht op een ieder die gelooft. We hebben gezien dat dat principe van dood en opstanding, van het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens, dat dat van toepassing is gebracht op de persoon van de Heer Jezus zelf, van wie gezegd wordt dat hij de wedergeboorte is ingegaan, maar verder werd het toegepast op allen die geloven zoals hij en die hem gevolgd zijn in de wedergeboorte. Dat wil zeggen, wedergeboorte is van toepassing op allen die geloven. Wedergeboorte hadden we zelf geen deel aan, het is een werk van God. Hij heeft ons, wedergeboren staat er in ditzelfde hoofdstuk, 1 Petrus 1 vers 3, Hij heeft ons wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nu is het zo dat wanneer we praten over bekering of over geloof, het tot geloof komen, dan hebben we misschien de neiging om daarbij te denken dat daarmee alles in orde is. Er zijn mensen die hopen ooit nog eens een keer, liefst zo laat mogelijk heb ik de indruk, tot geloof te komen, tot redding te komen. En als men dan maar in de hemel komt uiteindelijk, dan vindt men het allemaal wel goed. Alleen haast hebben we daarmee vanzelfsprekend niet. Waar het om gaat is dat wedergeboorte niet het eind is van een ontwikkeling, maar het is het begin van een ontwikkeling. Wanneer iemand tot geloof komt, heeft hij niet zijn doel bereikt. Pas dan is hij op de weg geplaatst die leidt tot het doel. Niet ons doel uiteraard, maar Gods doel. Het is een heel eenvoudige gedachte wanneer we namelijk het woord wedergeboorte of wedergeboren worden hanteren. Dan moet het duidelijk zijn dat iedereen die wedergeboren wordt op datzelfde moment een kind, een baby is. Een pasgeboren kind staat er in 1 Petrus 2, vers 2, wat we zojuist gelezen hebben. Dat wil zeggen, niet dat dan het eind van een ontwikkeling bereikt is, maar dat dan pas werkelijk de ontwikkeling in gang gezet wordt. Ik weet wel dat vandaag aan de dag daar wat onduidelijkheid over bestaat, over wanneer eigenlijk het menselijk leven begint, maar met de schrift in de hand kan daar natuurlijk nooit onduidelijkheid zijn, ook daar niet, want de Bijbel spreekt over al wat adem heeft. In de zin van al wat leeft. Al wat adem heeft, is al wat leeft. En de bedoeling van al wat adem heeft is dat het zou leven en ademen tot eer van God. En dat die adem is weer hetzelfde in de grondteksten als het woord geest. Al wat geest heeft, al wat leven heeft, is er om God te loven. Alles wat adem heeft, loven de Heere. Dat is waar het om gaat. Hoe dan ook, we hebben gezien dat de natuurlijke mens daartoe niet in staat is. Niet tot eer van God te leven, helemaal niks goeds kan doen, zeker niet voor God en zelfs voor God dood is. Het punt is dat we slechts na wedergeboorte eventueel in staat zijn, of in ieder geval in staat gesteld worden, om te leven tot eer van zijn naam. We hebben gezien, ook in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, dat er gezegd wordt dat iemand die opgewekt is met Christus, die leeft Goden. En dat Christus is opgewekt en dat hij leeft tot heerlijkheid des Vaders. En dat het de bedoeling is dat alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Dat wil zeggen, wij zijn geboren, opgewekt uit de dood. We hebben nieuw leven ontvangen. We zijn daardoor in gemeenschap getreden met God zelf. En waar het vervolgens om gaat, is dat dat leven inderdaad tot wasdom komt. Ik heb gezocht naar een Nederlands woord, maar ik heb het niet kunnen vinden. Nederlands woord voor wasdom. Groei, maar dat is niet het goede woord, hè? Wasdom. Het gaat om de groei als zodanig die reikt tot de volwassenheid. Wassen. Het is het woord wat in de Bijbel gebruikt wordt. Groeien komt u niet tegen, althans niet in de Statenvertaling of bijna niet, maar het gaat altijd om wassen. Opwassen tot volwassenheid, tot men volwassen is. Je kunt ook halfwas zijn. Ja, dat zijn allemaal oude Nederlandse termen die nauwelijks meer gebruikt worden. Maar ze zijn van toepassing op het proces in het leven van de natuurlijke mens. Hij wordt geboren en hij moet voedsel hebben, uiteraard. En hij moet dat voedsel hebben opdat hij zou groeien. Dat leven moet in stand gehouden worden en bovendien gevoed worden. Opdat het niet alleen in stand gehouden zou worden, maar dat het bovendien ook zich zou ontwikkelen. Want stel je toch voor dat het kind zich niet ontwikkelt. Dat is nooit de bedoeling, dat kan niet de bedoeling zijn. Diezelfde waarheid is vanzelfsprekend van toepassing op hen die wedergeboren worden. Iemand die wedergeboren wordt, die wordt wedergeboren door werk van God. Het is Gods werk, God doet iemand wedergeboren worden. God is degene die dat nieuwe leven verwekt heeft, die het voortgebracht heeft. En vervolgens is het de bedoeling uiteraard dat kinderen Gods, of laat ik in dit geval nou eens een keer zeggen, baby's van God, pasgeboren kinderen van God, dat ze zich zouden ontwikkelen tot volwassenheid. Eigenaardig is dat het woord volwassenheid in de schrift ook al niet gevonden wordt. Dat is namelijk anders vertaald. Ik weet niet welke Bijbelvertaling u gebruikt, maar ik gebruik altijd deze oude Statenvertaling. En als u daarin, in die vertaling, het woord volmaakt of volmaaktheid tegenkomt, dan moet u weten, dan moet u gewoon leren, moet u weten dat dat betekent volwassen of volwassenheid. Dat wat volmaakt is, in de Statenvertaling, is dat wat volgroeid is, dat wat voltooid is. Dat wil niet zeggen dat het volkomen is, want dat is een andere uitdrukking. Het zijn dingen die je moet leren. Als je Bijbelstudie doet, moet je leren de betekenis van de termen zoals ze in de schrift gebruikt worden, en in ons geval zoals ze in onze vertalingen gebruikt worden. En het woord volmaakt betekent volwassen. Ik kom daar straks nog wel op terug, want we zullen dat woord nog wel een paar maal tegenkomen. Maar hoe dan ook, het gaat erom dat iemand die tot geloof gekomen is, kortom iemand die wedergeboren is, onder groei onderhevig zou zijn. Dat hij zich zou ontwikkelen. Niet dat hij zich zou beschouwen als het einddoel bereikt hebbende, zo van ik ben er tenminste, ik ben mij over de sloot. Nou ja, net met de hakken misschien, maar we zijn er dan, hè. Maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat als we over die sloot zijn, om het beeld maar door te trekken, dat we dan ook vervolgens onze weg zouden voortzetten, want daar gaat het maar om. Het lijkt me ook de normale bedoeling van het over een sloot springen. Maar goed, Hoe dan ook, hier in 1 Petrus wordt gewezen aan de ene kant op de vergankelijkheid van het oude leven. Een oude leven wat zich ontwikkelt zoals het gras zich ontwikkelt. En dat is op dit moment vrij gunstig. Ik heb vanmiddag nog het gras moeten maaien. Maar hoe dan ook, nou ik niet, ik heb daar mensen voor. Maar mijn gras is gemaaid, hè? Moet het nou goed zeggen. Maar hoe dan ook... Hoor dan ook, dat gras groeit nu wel, maar we hebben er al bij stilgestaan dat dat gras juist een beeld is van de vergankelijkheid van het menselijk leven. Het gras verdort en zijn bloem valt af. Want die groei, die ontwikkeling is een zeer tijdelijke groei, een zeer tijdelijke ontwikkeling. Want hoe dan ook, ik weet dat het cynisch klinkt, maar hoe dan ook, het doel van dit aardse leven, naar aardse normen, is slechts de dood. Het leidt tot niets. Het is vergankelijk. En die groei, hoe verblijdend ook, is van tijdelijke aard. Die groei houdt een keer op. Tenminste, we hopen dat mensen inderdaad na verloop van tijd in redelijke mate volwassen worden. Want ja, sommigen worden dat natuurlijk nooit. Dat gebeurt nu een keer. Maar hoe dan ook, die groei is een keer afgelopen. En daarna krijgen we inderdaad een regressie, een teruggang. Dat is een tijdelijke zaak. En dat is waar de laatste verse van dit eerste hoofdstuk over spreekt. Over gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Want wat geboren is uit vergankelijk zaad, dat verdort en dat verdwijnt. Dat is verderfelijk, vergankelijk. Alleen, wij zijn wedergeboren uit onvergankelijk zaad. En dat is te meer van belang... Daar dat leven wat door wedergeboren tot stand is gekomen, dus ook onvergankelijk is. En als we dan onvergankelijk leven hebben, dan is het van het allergrootste belang dat dat leven zich inderdaad ook ontwikkelt. Stel je voor dat je de eeuwigheid moet doorbrengen als baby. Hè? Ja. Dat kan natuurlijk niet. Het gaat erom dat dat nieuwe leven zich zou ontwikkelen en daarom staat er ook, in hoofdstuk 2 vers 1, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Dat wil zeggen, leg af alle dingen in principe die bij de oude mens horen. Hier hebben we weer zo'n prachtige opsomming, hè, tussen aanhalingstekens dan van hoedanigheden van de oude mens. Maar hoe dan ook, er staat, leg dan af, niet strijd er tegen, maar leg dan af. Ik hoop dat dat goed duidelijk is. Niet strijden tegen, maar legt af. Reken er niet mee. Legt af alle kwaadheid, alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Maar, of en, want er komt het tegenovergestelde. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Opdat gij door dezelve moogt opgroeien. Opdat gij door dezelve moogt opwassen. Dat wat de oude mens voorbrengt, wordt opzij gezet. En waar het om gaat is ons leven zouden besteden inderdaad aan de groei, de ontwikkeling van dat nieuwe leven wat we door wedergeboorte, door de dood en opstanding van de Heer Jezus dus feitelijk ontvangen hebben. Dat is de bedoeling en dan staat er in vers 4... van 1 Petrus 2, tot welke komende als tot levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Het gaat erom dat wij zouden komen tot Christus, die in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, ons voorgesteld wordt als de steen, de rots die niet wankelt, de uitverkoren steen die goed wel gefundeerd is en die niet wankelt. We zouden moeten komen tot die steen, namelijk een beeld van de opgewekte Christus. De steen die bij de mensen wel verworpen is, maar die bij God uitverkoren en dierbaar is. Tot hem komen wij, staat, dat is tenminste de bedoeling. En dan staat er vers 5, zo wordt gij ook zelf een als levende stenen, meervoud, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren, die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En dan volgt een aanhaling uit Jesaja 28, waar die profetie staat over die steen die gefundeerd is en waar wij ons aan vast dienen te klampen. Dat wil zeggen waar wij op dienen te bouwen en waarop wij dienen te vertrouwen. Die rots namelijk die Christus is. Het gaat erom dat Christus wordt voorgesteld als een steen, eventueel een fundament, maar in ieder geval als een steen, een steenrots. En daar staat, wij moeten komen tot die steenrots, opdat wij eveneens als stenen gebouwd zouden worden, gezamenlijk dus gebouwd zouden worden tot een geestelijk huis en tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren enzovoort. Daarbij wordt er dus gesproken achtereenvolgens over het opwassen van de individuele gelovigen in vers 2, 1 Petrus 2 vers 2, en vervolgens over het bouwen van een geestelijk huis in vers 5. Hier worden twee beelden naast elkaar gebruikt. Er wordt gesproken over groei, over wassen, over opgroeien, over het opgroeien van iets wat levend is. Maar aangezien dat leven wat hier aan de orde is, tegelijkertijd de huisvesting, de woning is van God zelf, wordt er in één adem gesproken over de bouw van een tempel. Want dat leven wat groeien moet, is tegelijkertijd een tempel, een bouwwerk dus, wat gebouwd moet worden. We zullen dat, die lijn zo meteen vervolgen, omdat in de brieven van Paulus diezelfde lijn gevolgd wordt. Namelijk, daarbij wordt aan de ene kant gesproken over het groeien in het geloof, het groeien van dat nieuwe leven, en aan de andere kant de bouw van de gemeente als tempel en ook de bouw van de gelovigen als een tempel. Want het eigenaardige is dat de waarheid die van toepassing is op de individuele gelovigen tegelijkertijd van toepassing is op alle gelovigen collectief, gezamenlijk. Wat geldt voor de individuele gelovigen, geldt in ieder geval ook voor de gemeente in zijn totaliteit als lichaam van Christus. Dat wil zeggen, alle gelovigen samen. Zoals de individuele gelovige in feite een tempel is van de geest, de Heilige Geest die in hem woont, van dat nieuwe leven, dat goddelijk leven, wat door opstanding tot stand gekomen is en wat in ons woont, zo is dat ook het geval met de gemeente als zodanig, waarin God woont. En daarom wordt die gemeente gebouwd tot een geestelijk huis, namelijk tot een heilig priesterdom, of in heel eenvoudig Nederlands, het wordt gebouwd tot een tempel. Dat betekent dat wanneer we de begrip wasdom, groei, in de Bijbel bestuderen in verband met de gemeente, dan zijn er enkele woorden meer die we in onze studie moeten betrekken. Dat is inderdaad de bouw. Beide dingen zijn waar. Er wordt gebouwd, maar er wordt tegelijkertijd ook gegroeid. Daarvoor, om dat te laten zien, ga ik naar de eerste Korinthebrief, waar Paulus meteen in de aanvang van die brief spreekt over Gods bedoelingen met de gemeente, en dat in tegenstelling tot de bedoelingen van de gemeente voor de gemeente. Immers, de gemeente in Korinthe heeft zich berucht gemaakt vanwege de vleeselijke levenswandel die daarin geopenbaard werd. En het is de apostel Paulus die in twee brieven aan deze gemeente in Korinthe poogt uiteen te zetten wat Gods doel is met de gemeente en wat Gods doel is met de individuele gelovigen, dat wil zeggen met het individuele lid van de gemeente. Ik lees in 1 Korinthe 3, daar wordt namelijk over dezelfde dingen gesproken als in 1 Petrus 2. Daar staat namelijk in 1 Korinthe 3 vers 1, en ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt, ik ben van Paulus en een ander, ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk? Wie is dan Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt, en dat gelijk de Heere aan een ieder gegeven heeft? Dit gedeelte wordt gesproken over de gelovigen, inderdaad, gelovigen, wedergeboren mensen, in Korinthe, in deze gemeente in Korinthe. En Paulus klaagt dat hij hen niet heeft kunnen voeden met vaste spijs, maar alleen nog maar met melk. Dat is uiteraard diezelfde melk als waar de apostel Petrus het over had. De melk waarnaar we als pasgeboren kinderken zeer begeerig zouden moeten zijn. Maar, zegt de apostel Paulus, aan vaste spijs ben ik nog nooit toegekomen, want gij zijt vleeselijk. Want de een zegt, ik ben van Paulus, en de ander zegt, ik ben van Apollos. Paulus zegt, als je zo redeneert, dan ben je vleeselijk. Als je je oriënteert en jezelf noemt bij namen van mensen, namelijk bij aardse dingen, bij vleeselijke dingen, dan ben je vleeselijk. Als je je daarmee identificeert, als je je identificeert met Paulus of Apollos, om van hedendaagse geestelijke leidslieden dan maar te zwijgen. Als je zo redeneert, zegt Paulus, dan ben je vleeselijk. En hij zegt bovendien, hij zegt ik en Apollos en Petrus en wie dan ook. Hij zegt, wij zijn dienaren van de Heer. Je moet je niet bij onze naam noemen, want dat is een vleeselijke aangelegenheid. Bovendien zegt hij, vers 6, hij zegt, ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. En hier wordt gesproken over de functie die Paulus gehad heeft voor de gemeente in Korinthe. En Paulus is degene die deze gemeente gesticht heeft. Wat hij dus hier ook zegt, ik heb geplant. Maar je kunt de geschiedenis daarvan lezen in Handelingen 18 en eventueel Handelingen 19. Waardoor door de dienst van de apostel Paulus deze gemeente gesticht wordt. Hij is naar de mens geredeneerd, althans de grondlegger van die gemeente. Hij zegt, ik heb geplant en nadat Paulus uit Korinthe weg was, kwam daar Apollos. We vinden dat in Handelingen 19 vermeld. En Paulus zegt over deze Apollos, Apollos heeft nat gemaakt. Dat wil zeggen, Apollos heeft water, een beeld van het woord van God, aangedragen. Maar, zegt hij, God heeft de wasdom gegeven. Ja, je zou het haast vergeten. Hè? We voeren gisteren bij Giethoorn langs zo'n rietveld. En er werd gezegd dat wanneer het gemaaid werd en zo. En hoeveel werk dat was. Maar het groeide vanzelf, werd er gezegd door de man die ons daar rondleidde. Daar hoeven ze niks aan te doen, dat groeit vanzelf. Daar moest ik toch even over nadenken. Dat leek me wel makkelijk eigenlijk. Maar het groeit niet vanzelf. Het is God die wasdom geeft. Dat is altijd zo. En wij zijn geneigd het te vergeten. Wij zijn trouwens als natuurlijke mensen altijd geneigd God weg te redeneren uit onze wereld. Maar hoe dan ook, Paulus zegt, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. En dan zegt hij verder, zo is dan nog hij die plant iets, nog hij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. Begrijpt u wel? De nadruk wordt gelegd op de wasdom zelf. Die is niet dankzij dat het geplant is, die is niet dankzij dat het nat gemaakt is, maar die is dankzij Gods werk. En als God geen wasdom geeft, dan kun je planten en dan kun je nat maken, maar dat helpt niet naar de mens geredeneerd. Ik heb het nu over natuurlijke dingen. Maar hier in verband met de stichting van deze gemeente zegt Paulus, ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft de wasdom gegeven. En vers 8, en die plant en die nat maakt zijn één. Paulus verbindt zichzelf dus met Apollos. Hij zegt dat gaat om één en hetzelfde. We zitten in elkaars lijn. We werken aan precies dezelfde dingen. Wij hebben geen oneenigheid. Maar in ieder geval, hij zegt, die plant en die nat maakt zijn één. Maar een ieder zal zijn loon ontvangen na zijn arbeid. Dat wil zeggen, voor zover het verschil was tussen Paulus en Apollos, heeft dat te maken met de beloning die de beide apostelen zullen ontvangen wanneer ze geopenbaard zullen worden voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is hier verder niet aan de orde. Maar ik wil u wijzen op het eigenaardige verschijnsel van de volgende verse. Want daar staat in vers 9, want wij zijn Gods medearbeiders. En dan staat er Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En daar wordt dus in één adem gesproken over akkerwerk, namelijk planten, over levende organismen die groeien, die wasdom moeten ontvangen, die leven hebben ontvangen. Maar er wordt tegelijkertijd gesproken over Gods gebouw. En in dit vers, vers 9, schakelt de apostel over van het beeld van de landbouwer naar het beeld van de bouwvakarbeider. En eerst vergelijkt hij de gemeente met iets levens, met een product wat voortgebracht wordt, met een landbouwproduct, zal ik maar zeggen, iets uit de natuur. Maar vervolgens maakt hij een omschakeling en vergelijkt hij diezelfde gemeente met een bouwwerk. Want, zegt hij in vers 10, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. En dan gaat Paulus verder met een vergelijking tussen het oprichten van een bouwwerk en de opbouw van de gemeente. Hij zegt, er moet eerst een fundament zijn en op dat fundament moet gebouwd worden. En er is geen ander fundament, er kan ook geen ander fundament gelegd worden. We moeten op dat fundament bouwen. Dat wil zeggen dat het gebouw wat opgetrokken wordt inderdaad dezelfde omtrekken, dezelfde vormen zo ongeveer heeft als het fundament. Er is geen andere mogelijkheid. Er moet voortgebouwd worden op de ene fundament wat gelegd is, het welk is Jezus Christus. En dan wordt er vervolgens gesproken over de bouwmaterialen die daarbij gebruikt kunnen worden. En er wordt ook een aanbeveling gedaan om liever te bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen dan met hout, hooi en stoppelen. Want, zegt de apostel, uiteindelijk komt het allemaal in het oordeel en slechts dat wat edel is, slechts dat wat onvergankelijk is, blijft ervan over. Maar hoe dan ook, de gemeente wordt dus vergeleken en daarmee worden gelovigen ook vergeleken met aan de ene kant een levend organisme wat groeien moet en aan de andere kant een bouwwerk wat opgericht moet worden. En van dat bouwwerk wordt vervolgens gezegd dat het een tempel is. Dat is belangrijk, er staat in vers 16, weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En er wordt dus uitdrukkelijk gezegd dat het niet gaat om zomaar een bouwwerk, zomaar een ornament, maar dat het gaat om een tempel. En een tempel is in feite gewoon een huis, maar het verschil tussen een gewoon huis en een tempel is dat in een tempel God woont. Dit huis, waar Petrus het over had in 1 Petrus 2, dat huis is een tempel, een heiligdom, zei Petrus ook al. En hier zegt de apostel Paulus, het is een tempel en een tempel, daarin woont God. En het punt is dat in ons, in elke gelovige, in iedereen die wedergeboren is, dat daarin is het leven van God. Ik kan het ook anders zeggen, daarin is Christus. Of in andere termen, het zijn allemaal Bijbelse termen, dus ik kan het rustig zeggen, daarin is de Heilige Geest. En dat is leven, goddelijk leven, het leven van Christus in ons. En dat is iets wat we in de vorige studies hier op deze plaats al uitgebreid besproken hebben. Nieuw leven hebben we ontvangen en er is tegelijkertijd gesproken over gemeenschap. En u ziet die onderwerpen raken elkaar, deze tempel, daarin woont God. Dat wil zeggen, die tempel en God hebben iets gemeen. Daar is gemeenschap. Er is daar is liefde, zou ik willen zeggen. Daar is eenheid tot stand gekomen. En daarmee wordt de vergelijking tussen akkerwerk en een gebouw voltooid. Want het akkerwerk, laten we zeggen, dat graan wat op de akker staat en wordt opgroeid, daarin is leven, inderdaad. En zo is het precies met die tempel. Daarin is leven. Onvergankelijk leven, want goddelijk leven. En vandaar, dat akkerwerk, dat moet wasdom ontvangen, dat moet groeien. Maar als we een vergelijking maken met een bouwwerk, namelijk met de tempel, dan is duidelijk dat die tempel gebouwd moet worden. En het aardige is dat de apostel Petrus zegt, wij zijn gekomen tot de levende steen, Christus, de opgewekte Christus. Wij zijn niet gestruikeld over de steen des aanstoots, maar wij hebben ons vastgehouden aan de steen des aanstoots, of beter nog in Bijbelse termen, wij geloven in die steen. En het aardige is dat daardoor wij zelf stenen geworden zijn. Onderdelen namelijk van dat bouwwerk waar de schrift over spreekt. Onderdelen van die tempel, van die geestelijke tempel, waar wij onderdeel van uitmaken. En bovendien is het zo dat die geestelijke tempel wij ook zelf zijn. En daarmee wordt er een verband gelegd tussen de opgewekte Christus als de steen en aan de andere kant met elke gelovige als stenen, als levende stenen. En daarmee zijn we weer bij het oude beeld uit Romeinen 6, waarin onze Statenvertaling staat dat wij één plant, één organisme, één plant geworden zijn met Christus. Het is één geheel. En datzelfde beeld is waar als we zeggen dat wij stenen zijn van die geestelijke tempel die gebouwd wordt. Want ook dan zijn we één geheel geworden met het fundament waarop wij gebouwd worden, waarvan we deel uitmaken. Hoe dan ook, Het gaat om de belangrijke gedachte dat er iets opgebouwd moet worden, dat er iets voltooid moet worden, dat er, wanneer wij tot geloof komen, ergens een begin meegemaakt is, maar dat het de bedoeling is dat God met dat begin ook zijn doel bereikt. Dat wil zeggen dat er ontwikkeling zou zijn. Wel, hier in 1 Korinthe 3 hebben we inmiddels al gelezen dat het God zelf is die de wasdom geeft. Dat geldt in de oude natuur en dat geldt zeer zeker ook in de nieuwe natuur. Hij is degene die ontwikkelt, hij is degene die de groei geeft in die plant, maar hij is ook degene die zegt dat hij zijn gemeente zou bouwen. Zou oprichten, maar vervolgens ook bouwen, uitbreiden. Ik moet er tegelijkertijd op wijzen dat begrip bouwen in deze Statenvertaling vaak weergegeven wordt met het woord stichten. Deze hele Korinthebrief spreekt over dat wat sticht. Er staat alles is mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. De heel eenvoudige gedachte die erachter steekt is deze, dat wij als gelovigen weliswaar vrijgemaakt zijn van zeg maar alles waarvan we vrijgemaakt moesten zijn. Dat er geen banden is waarin wij nog ooit bekneld liggen. Maar dat betekent niet dat wij zomaar zouden kunnen zondigen zoals wij willen. Dit is gisteren, meen dat gisteravond was, is dat aangehaald. Zullen wij in de zonde blijven? Paulus zegt nee, volstrekt niet. En legt het daar enigszins verder uit. Maar in de Korinthebrief legt hij het nog uitgebreider uit. En hij zegt, de gedachte van wij kunnen in de zonde blijven is op zich zo gek nog niet. Maar als je niet realiseert dat wij gebouwd moeten worden, dat wij groeien moeten worden tot eer van God. Als je dat niet beseft, dan valt er ook niet te discussiëren over vragen als zullen wij in de zonde blijven enzovoorts. Paulus zegt in de Korinthebrief, en hij schrijft het aan de gelovigen, die gelovigen juist die zo'n vleeselijke levenswandel openbaren, juist uitgerekend aan hen schrijft hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar, zegt hij, alle dingen zijn niet nuttig. En voor het geval iemand niet weet wat dat betekent, zegt hij het nog een keer, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. En waar het maar om gaat is, dat de gemeente, maar ook de individuele gelovigen, gesticht zou worden, opgebouwd zou worden. En de norm die in deze Korinthebrief aan de Korintiërs voorgehouden wordt, is dan ook niet, dit is goed en dat is kwaad, dit is zonde en dat is geen zonde. Maar wat de Korintiërs wordt voorgehouden is, dit, kijk, alles mag, maar dit sticht niet en dat sticht wel. Met een aanbeveling erbij dat we zouden doen zoveel mogelijk die dingen die zijn tot stichting van de gemeente in het algemeen. En dat we ook zoveel mogelijk zouden nalaten die dingen die niet zijn tot stichting van de gemeente waar het nodig is. Dat is een norm. Het eigenaardige is dat de norm voor het leven van de gelovigen, zelfs voor zijn levenswandel, is de vraag, is het tot stichting van de gemeente? Ja, dan wel nee. Niet de vraag, is het zonde? Maar is het tot opbouw van de gemeente? Is het tot opbouw van mijzelf? Is het tot opbouw van de gemeente als lichaam van Christus? Is het tot opbouw van mijn broeder of zuster? En dan zult u zien dat in die brief dingen genoemd worden die wij zo zonder meer zouden veroordelen, waarvan Paulus zegt, natuurlijk mogen wij dat wel. Hij zegt, maar onder omstandigheden kun je het beter laten, omdat het niet is tot stichting van de gemeente, integendeel. Niet omdat het zonde is, maar omdat het niet meewerkt aan de bouw van de gemeente. Wij hebben een veel hogere norm dan een norm van goed en kwaad. De Heer vraagt niet van ons dat we eten van een boom van kennis des goeds en des kwaads. Hij verwacht van ons dat we eten van de boom des levens. Dat wij deel zouden hebben aan de ontwikkeling dus ook van dat leven wat wij uit die boom ontvangen hebben. En ik hoop dat u begrijpt dat de boom des levens uit Genesis in ieder geval een type is van Christus zelf die ons leven geeft en die de oorsprong is van alle leven. Maar hoe dan ook, het gaat om de opbouw en de groei van de gelovigen individueel en van de gelovigen gezamenlijk, dat wil zeggen collectief. Daarover spreekt de apostel ook in Efeze 2, en ik blader maar een beetje mijn Bijbel door. Efeze 2. In Efeze 2 wordt ons uiteengezet hoe de gelovigen, de wedergeborenen, niet alleen met Christus is opgewekt, maar ook met Christus gezet is in de hemel. En dan staat er vervolgens dat dat geldt niet alleen voor de gelovigen uit de heidenen, maar eveneens voor de gelovigen uit de Joden. Want ook nu nog is er steeds geen onderscheid tussen Jood en heiden. Dat was in de Romeinenbrief al zo, dat rechtvaardigheid Gods geopenbaard werd enzovoorts. En dat het was voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want er was geen onderscheid, ze hebben alle gezondigd enzovoorts. Hè. De evangelie in kracht Gods tot zaligheid voor de Jood, zowel als de Griek. En als zij zalig geworden zijn, dan zijn ze lid geworden, althans in onze dagen, in onze bedeling, zijn ze lid geworden van de gemeente, van het lichaam van Christus. En ook in de gemeente is er dan geen onderscheid tussen Jood en Heiden. Er staat, deze beiden zijn één gemaakt in Christus. Hij heeft ze één gemaakt in één lichaam. Hij heeft ze met elkaar en daardoor en met God verzoend. Moet het anders zeggen. Hij heeft ze met God verzoend en daardoor met elkaar verzoend. En dan staat er laat ik vers 17 nemen van Efeze 2. Daar staat, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart, namelijk heidenen, en die nabij waren, namelijk Israëlieten. En dan vers 18. Want door hem hebben wij beiden, namelijk heidenen en Israëlieten, Joden en Grieken, of hoe je dat maar zegt, hè, door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Niet door hem hebben wij allen, dat is wel waar, maar dat staat hier niet, hè. Door hem hebben wij beiden, dat zijn de twee, of twee categorieën in dit geval, namelijk heidenen en Joden, door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. En ik voeg er maar aan toe dat het ook inderdaad één Vader is. Vandaag aan de dag is er absoluut geen verschil tussen een Jood of een Heiden. Over andere dagen praat ik nou maar niet gemakshalve, want daar gaat het nou even niet om. Maar het gaat erom dat Jood en Heiden door één en dezelfde methode behouden worden. Namelijk door het evangelie Gods, door geloof in dat evangelie, wat immers de rechtvaardigheid Gods openbaart. En wanneer zij behouden worden, vandaag worden ze een onderdeel van het lichaam van Christus. Ze worden beide met God verzoend en daarom zijn ze ook met elkaar verzoend. En zijn ze één in Christus. En dat is precies wat hier staat. En door hem hebben wij beide de toegang door één geest tot de Vader. Een toegang, dezelfde toegang als uit de brief aan de Hebreeën. De toegang namelijk tot de troon der genade die gezet is in het binnenst heiligdom, in de hemel, waar de ark des verbonds een beeld van was. We hebben dat van de week hier besproken. En dan staat er dus, we hebben beide door één geest toegang tot de Vader. En dan vers 19, zo zijt gij, en dat wordt dan gezegd tot de gelovigen uit de heidenen, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dat wil dus zeggen dat het burgerschap wat een gelovige Israëliet heeft, hetzelfde burgerschap is als wat een gelovige heiden heeft. Het is hetzelfde, medeburgers der heiligen en vervolgens huisgenoten Gods. Dat wil zeggen het huis waar Israël deel van uitmaakt, waar een gelovig Israël deel van uitmaakt nu, is precies hetzelfde huis als waar een gelovige heiden deel van uitmaakt nu. Huisgenoten Gods. En welk is dan dat huis? Nou, dat staat er achter, hè. Een huis namelijk gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus, staat er letterlijk in de grondtekst, waarvan Christus Jezus is uiterste hoeksteen. Of uiterste hoek, eigenlijk. Waarvan Christus Jezus is uiterste hoek. Christus Jezus, de naam van de opgewekte, staat voorop. Hij is degene op wie dit huis gebouwd wordt, en het eigenaardig is dat hier gesproken wordt over de steen als de laatste steen, als de topsteen, de uiterste steen, de punt van het bouwwerk namelijk. Want Christus is niet alleen het fundament, maar bovendien ook de vervulling, het sluitstuk van de gemeente. Hij is degene die de gemeente ook voltooit. Het begin is Christus en het eind is Christus. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En zo hebben we dat nou ook gezien in Korinthe en Efeze. Hij is het fundament en hij is uiterste, namelijk laatste hoek. Hoor dan ook, er staat dat op hem het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast, opgroeit, tot een heilige tempel in de Heere. En dat is nou zo aardig. Nou wordt hier gesproken over de bouw van een bouwwerk, van een huis, met stenen enzovoort. Maar er staat dat het opwast, opgroeit tot een heilige tempel in de Heere. En dan wordt er een uitdrukking gebruikt, helemaal niet uit de bouwvak zal ik maar zeggen, maar uit de agrarische sector. Dat wil zeggen, er wordt verondersteld alsof er leven is in dit huis. Hij groeit op, een huis groeit. Wat is een levend huis? Het was ook een levende tempel van levende stenen, zei de apostel Petrus. En zo staat het hier dus ook. Een huis, een gebouw, wat op was tot een heilige tempel, een heiligdom, zei Petrus. Een heilige tempel in de Heere. En dan vers 20. Op welke ook gij, individueel, ook gij heidenen, maar het gaat me nou om de individuele gelovigen, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Ook gij. Niet alleen de gelovigen uit de Joden, maar ook de gelovigen uit de heidenen. Ze worden mede samen gebouwd tot één en enkele woonstede, dat is enkelvoud, Gods in de geest. Een woonstede Gods. Dat wil zeggen een plaats waar God woont in hedendaags Nederlands, hè? Een plaats waar God woont. Een tempel, een huis. Gevormd, gebouwd uit gelovigen uit alle volkeren. Uit Joden en heidenen. En de gemeente, lichaam van Christus, is dan ook een gemeente die gevormd is uit Joden en heidenen. Niet uit heidenen, maar uit Joden en heidenen. Beide categorieën. Alle volkeren, uit alle volkeren, worden degene die tot geloof komen samengevoegd in dit ene bouwwerk. En dit is dus het groeien van een tempel, het groeien van een bouwwerk, gebouwd op een fundament, namelijk Christus. Daarover spreekt ook Efeze 4. Ja, ik vind het heel vervelend Efeze 3 over te moeten slaan, maar ja, dat heb je zo als je door je Bijbel bladert en je moet zoveel geweldige waarheden altijd overslaan, want we hebben altijd maar zo weinig tijd, hè. Maar we gaan maar even naar Efeze 4. Daar wordt gezegd, er wordt in de eerste plaats in Efeze 4 gewezen op de eenheid van de gemeente. Dat staat in vers 3. U benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het, één geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. En daarbij wordt dus gewezen op dat wat alle gelovigen van de tegenwoordige bedeling gemeenschappelijk hebben. Op dat wat hen bindt. Op dat waardoor zij één zijn. Ik zei dus niet dat er gewezen werd op dat, op een eenheid waarnaar wij moeten streven. Of op argumenten waarom wij tot eenheid zouden moeten komen. Maar er wordt gewezen op een eenheid die er al is. Niet als een te bereiken doel, maar als uitgangspunt voor de gemeente. Wij zijn één in Christus. Ja, je hoort wel eens van die uitdrukkingen, en ik begrijp ze best hoor, maar uitdrukkingen als, wat is het, het lichaam van Christus toch verdeeld. En daar schrik ik altijd zo van. Daar kan ik me nooit voorstellen hoe dat nou kan, hè? Een lichaam van Christus verdeeld? In stukken? Dat is een onmogelijkheid natuurlijk. Je moet schrikken als je zo'n uitdrukking in je mond krijgt of in je oren krijgt. Want dat kan natuurlijk ook. Dat kan niet. Er is eenheid in het lichaam van Christus. En die eenheid komt ook openbaar. Die zal ook naar buiten toe blijken. Wanneer wij ons richten op de dingen die ons binden. Sterker nog, wanneer we ons richten op de dingen waarvan de schrift zegt dat ze ons binden. Want daar gaat het natuurlijk om. Om deze dingen. Die hier genoemd worden. Er wordt gewezen op dat we één geest hebben. Dat er één leven in ons is. Dat we één God hebben. Dat er één Christus is. Één geloof. Het geloof in de opgewekte Christus uiteraard. En dat is wat ons bindt. En als dat ons bindt, ook in de praktijk van het dagelijks leven, dan geloof ik ook dat in dezelfde praktijk van het dagelijks leven ook die eenheid naar buiten gedemonstreerd wordt. En ik heb de indruk dat we daar van de week toch wel een beetje mee bezig zijn. Met iets van die eenheid te demonstreren. Er zijn de meerderheid der dingen scheiden ons. Dat is nou een keer zo. En ik denk dat velen van u het met elkaar niet zo lang zouden volhouden wanneer we samen in de maatschappij met elkaar zouden optrekken. Dan liggen we elkaar niet. Dan zijn we mensen van zo'n verschillende komaf en leven in zo'n verschillend wereldje en komen uit zulke verschillende milieus enzovoorts. Maar dat wat ons bindt is dat wat hier genoemd wordt. Is dat ene leven, dat nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. En dat moet voldoende zijn om inderdaad die eenheid ook te ervaren en zelfs te demonstreren. Dat wil zeggen te openbaren, te manifesteren naar buitenuit. Maar hoe dan ook, een eenheid is die gemeente. En wanneer nu verder gesproken wordt in dit hoofdstuk over de functie van bepaalde gelovigen, dan is dat omdat er gewezen wordt op dat er wel verschil is tussen de gelovigen onderling en ook verschil is in hun bediening, maar dat die bediening allemaal leidt tot één en hetzelfde einddoel. Er staat in vers 11... er staat, en dezelfde, die één en dezelfde God, die één en dezelfde God, zal uit de eerste verse van dit hoofdstuk, dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En waarom zijn die gegeven? Waarom heeft God die gegeven? Waarom heeft God deze gaven gegeven in de gemeente? Het zijn verschillende gaven. Het is één gemeente. Met een heleboel wat hen bindt. Maar er zijn verschillende gaven in die gemeente. Waarom zijn die verschillende gaven er? Nou, dat staat erachter in vers 12. Tot de volmaking der heiligen. Het suggereert dus dat ze nog niet volmaakt zijn. En nou moet ik weer mijnzelfde commentaar geven. Volmaking wil niet zeggen volkomenmaking. Maar volgroeiing. Tot volmaking wil zeggen om hen te brengen tot volwassenheid. Volmaken is in de Bijbel volgroeien. Dat ze tot volle wasdom komt. Tot de volmaking der heiligen. Als je nou maar gewoon leest volmaken, dan bent u al heel wat dichter in de buurt. Hè? Niet perfect, niet volkomen maken, dat kan wel zo zijn, maar dat staat hier niet. Hier wordt gesproken over het volgroeien, over tot de volmaking, de volgroeiing, het volwassen worden der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw des lichaams van Christus. En dat is nou zo eigenaardig. Eerst wordt er gezegd dat de gaven zijn opdat de heiligen, meervoud, die al die heiligen dus, opdat die zouden volwassen worden. En vervolgens wordt er gezegd dat het is tot opbouw van het lichaam van Christus. En dat is nou zo gek. Nou gaat het over een lichaam en normaal moet dat opgroeien en nou wordt het woord bouwen gebruikt. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Nou wordt ineens weer het woord gebruikt voor het bouwwerk, de tempel. U ziet dat het uitdrukkelijk gaat dus om een levende tempel. Die moet voltooid worden, die moet gebouwd worden, maar ook de leden van die tempel, die moeten volgemaakt worden, volgroeien. Dat staat ook nog eens bevestigd in vers 13, namelijk, totdat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods. Tot een volkomen man. En hier wordt pas gesproken over volkomenheid, zoals wij dat in het Nederlands kennen. Dat wil zeggen, het is perfect. Maar het moet eerst opgroeien en pas dan wordt het ook volkomen. Totdat wij allen zullen komen. Let wel, er staat niet totdat wij gezamenlijk zullen komen. Er zijn mensen die denken dat elke gelovige onvolmaakt is en tekort komt. En ook een gebrekkige kennis heeft. En dat het de bedoeling is dat we met die gebrekkige kennis de hemel ingaan. Zodat wanneer we die kennis allemaal op een hoop gooien, dat dan alle kennis compleet is. Dat we allemaal een stukje hebben. Dat we allemaal specialisten zijn geworden. Dat wil zeggen dat we allemaal veel weten van niks. Hè? Van heel weinig dan. En zeggen de een weet dit en de ander weet dat. En als we nou straks elkaar ontmoeten in de hemel, dan hebben we gezamenlijk alles bij elkaar op een hoop. Maar dat spreekt de Bijbel niet over. Er staat op dat wij allen, elk, ieder voor zich, dat wij allen zullen komen tot de eenheid des geloofs. 1 Korinthe 13. Ik weet niet of het 1 Korinthe 13 is, maar er wordt gesproken over dat wij ten volle zouden begrijpen. Niet gezamenlijk, maar ieder individueel ook. Zodat we er met elkaar over kunnen spreken. Zodat we ook daarin gemeenschap kunnen hebben. Want de kreet van ja, de een denkt zus en de ander denkt zo, dat is natuurlijk wel een weergave van de praktische realiteit vandaag aan de dag. Omdat we nog geen van allen volmaakt zijn. Maar daarom is het niet de ideale situatie. Zo hoort het niet. Maar het is de logische, het is de situatie onderweg naar die eenheid. Daarom is de schrift er tot wederlegging en tot verbetering staat er, om te corrigeren. En daarom spreken wij met elkaar over de schrift, daarom zijn wij hier om bijbelstudie te doen, opdat wij een beter inzicht zouden krijgen, opdat we verbeterd zouden worden, opdat we een beter inzicht zouden krijgen in dat wat God geopenbaard heeft. Er staat, ik hou u nogmaals, Efeze 4 vers 13 voor, er staat, totdat wij allen, elke gelovige dus, zullen komen tot de eenheid des geloofs. In de praktijk is hij er meestal niet. Maar het is wel het ideaal waarnaar wij streven. Opdat we alle zouden komen tot de eenheid des geloofs. En der kennis van de Zoon Gods. Geloof en kennis. Eenheid des geloofs en der kennis. Dat zijn die twee dingen. Dat is één ding. Eenheid des geloofs en der kennis. Want hoe dan ook, geloof behoort gebaseerd te zijn op het geopenbaarde woord van God. Geloof behoort gebaseerd te zijn op dat wat het woord van God ons meedeelt. En wat brengt woord ons bij? Wat brengt woord in het algemeen ons bij? Daar hebben we één antwoord op. Kennis. Kennis. Kennis is er alleen door het woord. En als je die kennis ontvangt, is de volgende vraag, geloof je het ook? En dat is een belangrijke zaak in verband met de schrift. Maar daar wordt hierover gesproken. Dat we zouden komen tot eenheid des geloofs en der kennis. Zodat we één zouden zijn in dat wat wij geloven en in dat wat wij weten. Want dat is hetzelfde, want wij behoren te geloven. Dat wat het woord van God ons geopenbaard heeft. En daarmee zijn we in feite weer terug aan het begin van deze avond. Want groei kan alleen plaatsvinden wanneer er voedsel is, wanneer er voeding is. Als er niet gevoed wordt, dan wordt er ook niet gegroeid. Een eenvoudige zaak lijkt mij dat. En vandaar dat de apostel Peter zei, zijt zeer begeerig naar de redelijke en onvervalste melk, als pasgeboren kinderkens. Dat wordt meestal verzuimd erbij aan te halen, maar dat mogen we nooit vergeten. Als pasgeboren kinderkens moeten we zeer begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk. Het gaat om een bepaald soort voedsel, opdat wij volmaakt volwassen zouden worden, dat staat hier ook in Efeze 4 vers 14, opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen, opgroeien dus, in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Een opgroeien, maar er wordt gesproken in deze verse over een opgroeien in geloof en een opgroeien in kennis en een opgroeien in leer. Er wordt gesproken over eenheid des geloofs en der kennis en dan opdat wij niet meer kinderen zouden zijn. Want als we dat geloof en die kennis als eenheid hebben, dan zijn wij geen kinderen meer. En dan heeft dat als resultaat dat we inderdaad als volwassenen, of als u het zover niet wil voeren, dan zeg ik gewoon als halfwassenen, want dat kan natuurlijk ook. Maar dat we niet als kinderen zouden heen en weer bewogen worden door alle wind der leer. Letterlijk staat er een uitdrukking die betekent leerstellige stromingen. Dat wind, dat is letterlijk het woord voor stroming. Stromingen van leer. Op de Bijbelschool hebben we een vak wat zo heet, hè? Sekten en stromingen. Een heel mooie term, sekten en stromingen. Maar door stromingen, door allerlei leerstellige richtingen en winden zal ik dan maar zeggen, kan een gelovige afgeleid worden en enigszins verdwalen, een beetje de weg kwijtraken, een beetje uit de koers raken, eventueel. Er staat echt erbij dat dat komt door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Want in het algemeen is het toch zo dat wind der leer zijn oorsprong vindt niet in een verkeerd begrip van de schrift, maar in de arglistigheid en de bedriegerij der mensen. dat durf ik rustig ook voor mijn eigen verantwoording te nemen, maar afgezien daarvan staat gewoon hier in de schrift. Hè? Wind der leer door de bedriegerij der mensen, door arglistig leidt om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar in tegendeel, wat moet er gebeuren? Vers 15, de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opgroeien, opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dat opgroeien heeft te maken met de waarheid en dus met kennis van de waarheid. Wel, het lijkt mij een duidelijke zaak dat wanneer we spreken over geestelijk leven wat geboren is, geestelijk leven wat tot stand gekomen is, en we praten dan over het voedsel voor dat leven, dan praten we uiteraard over geestelijk voedsel. En als dat leven moet opgroeien tot een tempel, dan gaat het uiteraard om een geestelijke tempel. Een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel dus. Het gaat daarom om geestelijk voedsel. Om iets wat wij niet zelf produceren, maar op iets wat bij ons komt en wat we moeten nuttigen. Wat we tot ons moeten nemen, bewust. Ja, je hebt kinderen, die doen dat niet. Die willen niet eten. Baby's die niet eten willen. Of die niet drinken willen, want in die fase zijn we hier ook nog. En dat geeft grote problemen. Dat moet hen geleerd worden, moet vaak geforceerd worden. Om hen tot groei te brengen. Later gaat het meestal wel beter. Dan komt de drang tot zelfbehoud er waarschijnlijk bij om de hoek zetten. Maar ik heb er allemaal zoveel verstand niet van. Maar hoe dan ook, het gaat om geestelijk voedsel. En ik dacht dat het toch zo zonde meer voor u duidelijk moet zijn dat er maar één vorm van geestelijk voedsel is. Is maar één geestelijk voedsel. Dat is de schrift zelf. Dat is het woord van God. Het eigenaardig is dat woord van God het zaad is waaruit wij geboren zijn. En dat datzelfde woord van God vervolgens ook ons voedsel is. En wanneer ik het vergelijk met een natuurlijke geboorte, is het natuurlijk zo dat de baby en de melk die de baby daarna krijgt, een gelijke oorsprong hebben. Ik geloof niet dat ik dat verder hoef uit te leggen. Heeft dezelfde oorsprong. Daarom, het onderhoud van het leven heeft dezelfde oorsprong als het leven zelf. En geestelijk leven heeft zijn oorsprong in geestelijk zaad, het onvergankelijke woord van God. En vervolgens wordt dat leven ook gevoed en dus onderhouden, in stand gehouden. En het ontwikkelt zich dus ook door dat woord van God. Ik moet ineens terugdenken aan een vers wat we eerder deze week gelezen hebben. En waarbij ik bepaalde gedachten niet zo gauw onder woorden kon brengen nog. Maar er staat in Romeinen 1, maar de rechtvaardige zal... Ja, niet door, hè, maar uit geloof leven. Degene die al rechtvaardig is, leeft uit geloof. Geloof waarin? Daar heb je het weer, hè. Leven voor wie? Gemeenschap met wie? Geloof waarin? Al die vragen worden beantwoord met Christus. De rechtvaardige leeft uit geloof. Uit het geloof in het woord van God. Dat woord blijft het voedsel. Ik weet niet of u het ooit is opgevallen. Ik kan het niet nalaten om dat even aan te halen. Uit Numeri. Ik weet het niet precies waar het staat hoor, maar ik hoop het te vinden. Nee, het is niet goed. Dan moet ik naar Deuteronomium. Hoop ik maar tenminste. Deuteronomium 30. 31. Nee, ik kan het niet vinden. Over de komst van het manna. Over het voedsel wat Israël in de woestijn toegediend kreeg. Is het Exodus 16 dan? Jazeker. Exodus 16. En is het eigenaardige, dan is Israël verlost, wedergeboren. Verlossing en geboorte is trouwens ook in het Nederlands nog steeds synoniem, hè? Israël is verlost, Israël is geboren uit Egypte en het is door de wateren terechtgekomen in de woestijn. En daar hadden ze dorst, dat wisten we al, maar ook daar hadden ze niet te eten. En dan krijgen we daar dat de Heer het manna zendt en dan lezen we in vers 15 van Exodus 16. Toen het de kinderen Israël zagen, zo zeiden zij de een tot de ander, het is man, want zij wisten niet wat het was. En dat woordje man in het Hebreeuws betekent wat? Vraagteken. Wat? Wat is het? En dat werd toen tot naam, hè? Wat is het? Ze noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Het is een soort woord als wat wij kennen als dinges. Het is dinges. Ja, je weet niet wat het is, hè? Dinges. Man. Man. Ze wisten niet wat het was. Eigenaren, ze kregen voedsel en ze wisten niet wat dat voedsel was. Waar ze volstrekt onbekend mee. En dan staat er... En dan verander ik de interpunctie in de vertaling. Ik zet de punten en komma's een beetje anders. Maar goed, dat went wel, hoor. Daar staat dat Mozes zegt... Want ze wisten niet wat het was. En dan staat er, Mozes dan zeide tot hen, halverwege vers 15... Dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dat manna dus. Dit is het brood wat de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Maar meteen achteraan staat, dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Punt. Dat manna, ze wisten niet wat het was. De Heer zegt, dat is het brood... Of Mozes zegt, dat is het brood wat de Heer geeft. En hij zegt er meteen achteraan, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. Want het punt is, dat daar was voedsel voor de natuurlijke mens. Maar dat voedsel wat God gaf voor de natuurlijke mens, was een type van het geestelijk voedsel wat God geeft aan de geestelijke mens, aan de wedergeboren mens. En wat is dat voedsel? Het woord dat staat, dit is het woord dat de Heer geboden heeft. En dan niet dubbele punt, maar gewoon punt... Nieuwe zin, verzamel daarvan en ieder nadat hij eten mag. Een gomer voor een hoofd naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn, enzovoorts. En dat het een beeld is van het woord van God blijkt ook duidelijk uit de smaak. Want er staat in vers 31 het laatste gedeelte. En de smaak daarvan was als honingkoeken. En zo smaakt het woord van God. Als honing zoet voor het verhemelte. Nou, ik kan er nou niet verder op ingaan, maar het gaat erom dat manna inderdaad als voedsel een beeld was van het woord van God. En staat erbij, dit is het woord wat de Heere geboden heeft. Dat is voedsel. En wanneer dus de apostel Peter zegt, zijt zeer begeerig als pasgeboren kinderkens naar de redelijke, onvervalste melk, dan wijst hij dus in ieder geval op het woord van God. En ik ga dus nu weer even terug naar 1 Petrus waar dat stond. Hè? 1 Petrus 2 vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Weet u wat dat betekent? Redelijk. Heb je dat wel eens gehoord? Nou, deze melk is wel redelijk. Hè? Of dacht u dat Petrus nou zei van melk die niet al te slecht van kwaliteit is? Redelijke, onvervalste melk? Dat betekent het niet hoor. We zijn die woorden verleerd. Dat woord redelijk, dat komt van rede. En rede, de rede, heeft te maken met spreken, met het woord. Redelijk wil zeggen dat er over te praten valt, dat er iets met woord te maken heeft. Het heeft iets te maken met logos. Dat is het woord wat hier ook gebruikt wordt in de grondtekst. Het heeft iets te maken met het woord van God. Er staat redelijke melk. Dat wil zeggen melk die iets te maken heeft met het woord. Het woord, dat is die melk. Dat staat in de uitdrukking al. Alleen in de vertaling raakt het zoek. Omdat onze Nederlandse taal dat niet kan weergeven. Maar het staat er wel. Een melk, een voedsel dus, dat redelijk is. Namelijk wat met het woord te maken heeft. Het is namelijk... Het woord van God. Melk. Ik moet er alleen meteen bij zeggen. En dat zegt trouwens de apostel Petrus ook zelf. Hij zegt melk dat is voor nieuwgeboren kinderkens. Voor hen die pas tot geloof gekomen zijn in gewoon Nederlands. Voor hen die pas wedergeboren zijn. Is het nuttig om zeer begeerig te zijn naar dit geestelijk voedsel. Dat neemt echter niet weg dat de Bijbel aan de andere kant ook spreekt over ander voedsel. En hoewel de apostel Petrus hier in positieve termen spreekt over de melk als geestelijk voedsel, is het de apostel Paulus die in 1 Korinthe 3 in negatieve termen spreekt over melk als geestelijk voedsel. We hebben dat gelezen of bijna gelezen. We bladeren lekker door die Bijbel heen. Hè. We doen Bijbelstudie. We gaan nou weer naar 1 Korinthe 3. Vers 1 waar stond, ik broeders kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Daar gaan we weer. Zijn jonge kinderen in Christus geestelijk of vleeselijk? Wat betreft hun gerichtheid in levenswandel enzovoorts. Ja, vleeselijk. Daar hoef je ze niet voor te kennen. Het staat gewoon in de Bijbel. Dat is heel gewoon ook, hè? Want wat is vlees? Vlees staat tegenover geest. Wel, geest staat voor onzienlijke dingen. Dat is de meest ruime definitie die ik van geest kan geven. Het zijn onzienlijke dingen. En daarom staat vlees voor alle zienlijke dingen. En iemand die pas wedergeboren is, die wordt nog beheerst door zienlijke dingen. En in de praktijk is het dan ook heel dikwijls zo dat mensen die tot aanvaarding van de Heere Jezus komen, dat mede doen omdat ze overhoop liggen met de zienlijke dingen. Omdat ze in een nood verkeren die te maken heeft met de aardse levensomstandigheden, dingen die voor ogen zijn. Dat is niet verkeerd, dat is heel goed. Natuurlijk. Alleen het is niet een situatie die lang gecontinueerd moet worden. Dat wil zeggen, hij moet niet lang in stand gehouden worden. Een kind namelijk, een baby, is gericht op zichzelf. Al wat het doet, heeft met zichzelf te maken. Het doet niet zo geweldig veel natuurlijk. Ja, het maakt een boel herrie. En je ruikt het vaak ook op afstand. Ja, het is allemaal misschien niet zo smakelijk. Hoewel, het is wel vertederend hoor, moet ik erbij zeggen, hè. Maar er gaat nog van alles op een manier die we later liever niet meer zien. Hè? En we vragen de jonge moeder na verloop van tijd dan ook prompt, is het kind al zindelijk? Hè? Gaat het dan zelf op het padje? Dat reik ik Martin even aan, want dat is meer Martin's terminologie natuurlijk. Maar vele mensen begrijpen dat nu niet en dat leggen we ook niet uit van Martin. Maar hoe dan ook, er gaat nog van alles verkeerd. En wat Paulus deze gelovigen in Korinthe verwijt, is dat ze jonge kinderen zijn. En dat hij, Paulus, hen nog had moeten voeden met melk. Maar Paulus zag dat met die melk niet zo erg zitten. Weet u waarom niet? Omdat hij ook ander voedsel had om de gelovigen toe te dienen. Paulus was een van de werkers, een van de bouwers aan de tempel. Was een van de verzorgers van dat nieuwe leven, zal ik dan maar zeggen. En hij kwam met het voedsel. Van God afkomstig. Uiteraard met woord van God. Maar niet met melk. Dat wil zeggen, hij had een speciale opdracht om niet melk, maar om vaste spijs te brengen. En het verdriet wat de apostel Paulus beschrijft in deze beide Korinthebrieven, is het verdriet dat hij hen slechts heeft kunnen voeden met melk en niet met vaste spijs. Dat zegt hij aan het begin van deze eerste brief. En aan het eind van de laatste brief zitten we nog op precies hetzelfde niveau. Dus Paulus bedroefd over die gemeente in Korinthe waar geen groei aanwezig is. Die vleeselijk blijft, want ze willen vleeselijk blijven. En zelfs als ze daarvoor Paulus, die notabene die gemeente gesticht had, moeten loslaten. Want dat is wat er gebeurt. Want het kind, namelijk die gemeente in Korinthe, wenst geen vaste spijs. Wenst alleen maar melk. En ik geef u de verzekering, als een kind een paar jaar oud is en alleen nog maar melk krijgt, dan is het niet best. Dan moet er heel nodig wat veranderen. En ik moet erop wijzen dat die redelijke onvervalste melk in het natuurlijke leven slechts voor de eerste jaren voor het kind zijn weggelegd. In de Bijbel wordt dan ook aandacht besteed aan het spenen van kinderen. Dat wil zeggen, het moment waarop kinderen niet langer meer aan de borst zijn, niet langer meer gezoogd worden en dus mee eten aan de gewone tafel. In de Bijbel duurt dat vrij lang, een jaar of vijf. Hè. Na 5 jaar gaan de kinderen over aan vaste spijs. Maar hoe dan ook, het is maar een zeer gering deel van het leven van een mens wanneer hij gedurende welke hij die melk ontvangt. Paulus beklaagt zich. Hij zegt, ik kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken. Dat wil niet zeggen dat ze niet wedergeboren waren, niet geboren waren uit water en geest, maar het wil zeggen dat ze in de praktijk van hun leven niet gericht waren op onzienlijke, maar op zienlijke dingen. Dat is alles. En wanneer mensen, wanneer gelovigen problemen hebben met zienlijke dingen en daar antwoorden voor vinden in het woord van God, dan behoren die antwoorden op die problemen tot de categorie melk. Dat is een woord van God wat spreekt over zienlijke dingen. Dat is melk. zijn de eerste dingen die nodig zijn. Die staat niet weg te redeneren. Zijn de eerste dingen die nodig zijn. Dat is waar. Want wat eerst geregeld moet worden als je wedergeboren bent, zijn je aardse omstandigheden. Dus het dient orde op zaken te brengen in je leven. In je huishouding. In je werk. Of ik kan zo gauw niet meer bedenken. Maar je moet dat op orde brengen. En dat in overeenstemming uiteraard met de schrift. Dan is de vraag, wat zegt de schrift? Maar nadat dat geregeld is, en het hoeft niet zo geweldig lang te duren, wordt de gelovige geacht als geestelijke, namelijk als iemand die geboren is uit de geest, zich ook te richten op geestelijke dingen. Dat wil zeggen, hij dient zich te richten op onzienlijke dingen. Op geestelijke dingen. Hij hoort, hij hoort problemen te hebben met geestelijke dingen, maar zo bedoel ik het niet. Maar de vragen die hij heeft, behoren verband te houden met geestelijke dingen. Eenvoudig omdat al die andere vragen al lang beantwoord zijn. Dus de beginfase. Ik weet wel, als we soms eens een keer een diepe bijbelstudie hebben, of als men het diep vindt, omdat men dood eenvoudig niks gewend is, want dat is helaas meestal de situatie, dan zegt men, nou dat was wel vaste spijs hoor. Ja, maar dat is het lang niet altijd. De schrift maakt zelf onderscheid tussen melk en vaste spijs. Het verschil is dat melk te maken heeft met vleeselijke dingen, met aardse omstandigheden. En dat in verband met God en met de geestelijke dingen uiteraard. Maar vaste spijs heeft te maken uitsluitend met onzienlijke dingen. En het punt is dat de gemeente, of ook een gelovige, een lid van de gemeente, per definitie een onzienlijk wezen is. Hij is geest. Hij is niet meer vlees, want dat heeft hij afgelegd officieel en voor God. Hij is geest, hij is uit geest geboren en hij is dus geest. Johannes 3. Wat uit geest geboren is, dat is geest. En daarom hoort hij zich te richten op geestelijke dingen. Op dingen die niet aangeraakt kunnen worden, die niet gezien kunnen worden, maar die God geopenbaard heeft in zijn woord. En nou ga ik langzaam terug in deze eerste Korinthebrief. Want dan kom ik bij hoofdstuk 2, vers 1, waar staat, ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. Woorden, wijsheid. Woorden zijn de dragers van wijsheid. Hopelijk, hè, meestal. Ik ben niet gekomen met woorden, met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. Want dat is wat de grondtekst zegt. Niet getuigenis, maar verborgenheid. Mysterion. Niet martyrion, dat is getuigenis, maar mysterion, namelijk verborgenheid. Paulus zegt, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of wijsheid. U verkondigende de verborgenheid van God. U verkondigende die dingen die verborgen zijn, die namelijk niet gezien kunnen worden, omdat ze geestelijk zijn. Nee, zegt hij, ik heb gesproken over zienlijke dingen, over vleeselijke, over aardse dingen. En zegt hij, vers 2, want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En laat ik u vertellen dat het een zichtbare zaak was. Het is een waarheid waarop geestelijke dingen gebaseerd zijn. Maar de kruisiging van Jezus Christus is een boodschap die wel degelijk te maken heeft in de eerste plaats met zienlijke dingen. Het gebeurde in deze zienlijke wereld en zichtbaar. Er waren getuigen van, ooggetuigen van het kruis. Een boodschap in verband met de oude zienlijke dingen, met de oude mens. Want wat is de prediking van het kruis? De prediking die met het kruis verband houdt is deze, dat aan het kruis één stierf voor allen. En zegt de apostel in de tweede Korinthebrief, dat indien één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. 2 Korinthe 5. En dat betekent dat de kruisiging van de Heer Jezus formeel een eind maakt aan de zienlijke dingen die daardoor veroordeeld zijn. Deze zondige wereld is veroordeeld in de persoon van de Heer Jezus Christus aan het hout. En daar werd afgerekend fundamenteel met een oude schepping. Dat is wat Paulus in Korinthe gepredikt heeft. Wat hij zo graag had willen vertellen is over dat wat erop volgde. In de eerste plaats de opstanding van Christus, die hij dan prompt aanhaalt in 1 Korinthe 15 en zeer uitgebreid, maar vervolgens ook de hemelvaart van Christus en de betekenis van die gebeurtenis voor ons. Maar daar zijn we bij vaste spijs. Hoe dan ook, Paulus zegt, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En we zeggen, zo hoort het. Maar Paulus zegt, zo hoort het niet. Hij zegt, ik heb nog wel wat anders. Ik heb het alleen niet gekund. Ik heb slechts gesproken over het kruis, maar ik moest ook spreken over de opstanding en hemelvaart en wederkomst van Christus. Over die onzienlijke dingen. En hij zegt, ik doe het ook wel eens. Zegt hij een paar versen verderop. Vers 7. Daar staat, maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. U ziet, dat is geen vergissing hoor. Echt, verborgenheid. Dat staat ook in vers 1. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was. En dan sla ik een vers over, voor vanwege het verband. Vers 9 komt dan, maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. En dan wordt er weer gezegd, zie, we kunnen dat niet weten, je kunt je dat niet voorstellen, je kunt dat niet zien, je kunt dat niet horen, dus de verborgene dingen zijn voor de Heer onze God, enzovoorts. En men verzuimt verder te lezen. Want er staat, doch God heeft het ons geopenbaard. Niet door zijn vlees uiteraard, maar door zijn geest. Die geest die komen zou om ons in alle waarheid te leiden. In alle waarheid te leiden. Ook in een verdere waarheid die nog geopenbaard zou worden. Een waarheid die tot dat moment verborgen was, maar die geopenbaard zou worden door de apostel Paulus. Maar het is een waarheid, een prediking met betrekking tot verborgene dingen. In de eerste plaats, want daar begint het, met de opstanding van Christus, maar ook dat was nog een zichtbare aangelegenheid, althans gedeeltelijk, maar in ieder geval men heeft de opgestane gezien, zoals 1 Korinthe 15 ook zegt, maar vervolgens en speciaal heeft het te maken met de hemelvaart van Christus. En de eenvoudige waarheid is deze, dat de Heer Jezus stierf voor onze zonden en wij zijn met hem gestorven. Hij werd begraven. En we zijn met hem begraven. Hij stond op. En we zijn met hem opgestaan. We zijn één plant met hem geworden. In de gelijkmaking zijn ze doods. En in de gelijkmaking zijn er opstanding. En de logische consequentie van dat alles is. Dat vervolgens de Heer, dat toen de Heer Jezus opvoer ten hemel. En daar een positie kreeg. Zittend ter rechterhand Gods. Dat dus vervolgens ook onze positie is. In de hemel zittend ter rechterhand Gods. En dat heeft niks met vlees te maken, ook niet met melk, maar dat is vaste spijs. Dat is onzienlijke dingen. Dat is een waarheid die niks te maken heeft met de wereld om ons heen die ons dagelijks beïnvloedt. En waar we zoveel problemen mee hebben. Staat er volstrekt los van. En ik kan u vertellen dat er in feite geen grotere bevrijding is voor een gelovige dan juist deze vaste spijs te leren eten. Let wat ik zeg, hè? Te leren eten. Het is niet allemaal even prettig. Het is vaste spijs, of in andere termen, het is honing. Het is van de week al gezegd. Maar ook de schrift zegt, veel honing eten is niet goed, want je wordt er misselijk van. Het is bitter in de buik. Het is wel zoet in de mond, je blijft eten, het is bitter in de buik. Want het gaat ten koste van de oude mens, waar de buik een beeld van is. Zie? Het is niet zo prettig allemaal, maar het is geen grotere bevrijding voor een christen dan deze geestelijke waarheden te leren eten, te leren tot zich te nemen, opdat hij zou leren rekenen en denken in geestelijke termen. Dat wil zeggen dat hij bezig is in zijn gedachten met onzienlijke dingen. En echt, ik bedoel het precies zoals ik het zeg, onzienlijke dingen. Dat is het wat een gelovige hoort bezig te houden. En als je dat geleerd hebt, dan heb je ook geleerd dat al die zienlijke dingen, waardoor de natuurlijke mens zo beïnvloed wordt, en helaas ook zoveel christenen, dat al die zienlijke dingen nou een keer van tijdelijke aard zijn, en dat die problemen zich van nature vanzelf oplossen. Ja, er zal iemand zeggen, dat is makkelijk gezegd, dat realiseer ik me dus ook, anders zou ik het nu niet zeggen. Maar ik vraag niet, het gaat er niet om of het makkelijk te zeggen is, het gaat erom of het de waarheid is. En daar hou ik het op. De oude schepping, problemen van de oude schepping, van de zienlijke dingen, lossen zich vanzelf op. Ze verdwijnen. Het is vergankelijk en het verdwijnt. Het enige wat van ons verwacht wordt, is dat wij als gelovigen geduld hebben. Dat we ons bewust zijn van onvergankelijk, onzienlijk, geestelijk en dus eeuwig leven. Nou, die waarheden zijn de waarheden die we tot ons dienen te nemen na de melk. En de melk is dus van zeer korte duur. Een tijdelijke aangelegenheid en de melk is voor vleeslijken. Dat bedoel ik niet mee te denigreren of zo, niet neer te buigen, maar dat is nou een keer zo. Maar het is een noodzakelijke fase. Melk in verband met zienlijke dingen, maar daarna honing of vaste spijs in verband met geestelijke dingen. In dat verband moet ik natuurlijk nog in ieder geval één schriftgedeelte aanhalen. Ik kom er natuurlijk weer lang niet door, maar dat hoort ook zo, hè. We houden misschien volgend jaar weer een conferentie dan. Je weet maar nooit, hè. Ik ga namelijk naar Hebreeën. Hebreeën 5. En terwijl u bladert, praat ik vast even door. De Hebreeënbrief, dat is een eigenaardige brief. Dat is namelijk zo dat de apostel, ik geloof ook dat het apostel Paulus was die dit schreef, dat apostel Paulus probeert aan zijn lezers iets uit te leggen omtrent de positie van Christus nu. En hij probeert dat te doen, hij wil dat doen aan de hand van het Oude Testament, het beeld van de hoge priester. En hij wil spreken over het hoge priesterschap van Aaron, maar meer speciaal het hoge priesterschap van Melchizedek. En het eigenaardige is, als je die brief bestudeert, dan blijkt dat de apostel na een bepaald aantal verzen terechtkomt op zijn onderwerp. In hoofdstuk 1 is hij er al bij vers 3. De derde en vierde vers van de brief heeft hij het al over die dingen, want daar spreekt hij over Christus die gezet is in de hemel. En is daar gezeten als hoge priester naar de ordening van Melchizedek, zegt Psalm 110, dus daar is hij al bij zijn onderwerp. Maar dan wordt er als het ware teruggeschakeld, er wordt een omleidingsmanoeuvre gemaakt, er wordt heel omstandig over gesproken dat het Oude Testament dat nou een keer zegt, dat de Messias op zou varen naar de hemel en daar zou zitten, en er komt steeds vertraging. En elke keer als de apostel er bijna is en wil gaan spreken over Melchizedek, dan is het weer stop en dan krijgen we weer een uitweiding of een omleiding, net hoe je dat zegt. Hij komt aan zijn onderwerp niet toe. Hij aarzelt om het onderwerp aan te snijden. En er is een goede reden voor. Dat onderwerp is puur vaste spijs. Het spreekt over een onzienlijke, namelijk verborgen Christus in de hemel. De waarheid namelijk dat Christus zich verbergt. Dat dezelfde Christus die zich ooit in deze wereld openbaarde, nu op dit moment precies het tegenovergestelde doet en zijn aangezicht voor zijn volk en voor de wereld verbergt. Eveneens in overeenstemming met de profeten. En dan komen we terecht in Hebreeën 5, het eind van vers 5. Van hoofdstuk 5 kom ik in vers 10. Daar staat, en is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat wordt gezegd over de zoon, over Christus dus. Die van God genaamd is een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen, vers 11 van hoofdstuk 5. Van de welke, van Melchizedek namelijk. Van de welke wij hebben vele dingen, zwaar om te verklaren, te zeggen. En waarom is het zo zwaar om het te verklaren? Waarom heeft Paulus zoveel moeite om dat onder woorden te brengen? Omdat het zo'n moeilijke waarheid is? Wel nee, want zo moeilijk is het niet. Het is heel eenvoudig om het beeld van de hoge priester die op grote verzoendag eenmaal per jaar inging in het binnenste heiligdom om verzoening te doen voor zijn volk, om dat toe te passen op Christus die eenmaal is ingegaan met zijn bloed in het binnenste heiligdom. Het is van de week over gesproken. Zo moeilijk is het niet. Maar waarom is het dan zwaar om te verklaren? Waarom is het dan zo moeilijk? Wat is de moeilijkheid? Wel, de moeilijkheid is niet gelegen in het feit aan zich, maar de moeilijkheid is gelegen in het feit dat de hoorders traag om te horen geworden zijn. Dat staat er. Dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Het punt is dat het publiek het niet horen wil. Paulus moet het prediken. In de Korinthebrief zegt hij ook, ja, hij zegt soms heb ik er wel moeite mee, maar ja, ik moet je dit toch zeggen, want het is mij toebetrouwd. De prediking van de bepaalde boodschap, hè? Terwijl gij traag om te horen geworden zijt, want daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren welke de eerste beginselen. Niet de hogere kennis hoor, maar de eerste beginselen. Dat is tweemaal het begin dus. Hè. Eerste beginselen zijn der woorden Gods. Van de grond af aan moet hij beginnen, zegt hij. Paulus beklaagt zich dat die gelovigen die allang leraars hadden kunnen zijn, tijd genoeg gehad hadden om zich tot leraars te ontwikkelen, in ieder geval, dat zij nog bekend moeten gemaakt worden met de meest eenvoudige principes van de schrift. En dan ben ik terug bij Nicodemus, want hij was net zo. De leraar van Israël, maar kende de meest fundamentele beginselen uit het woord van God niet. De eerste beginselen der woorden Gods. En staat er, en gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Waaruit dus volgt dat de eerste beginselen der woorden Gods melk zijn. Dezelfde redelijke, woordelijke, redelijke, onvervalste melk waar de apostel Petrus over spreekt. Dat hadden die Hebreeën nodig. En hij zegt erachteraan, want een ieder die der melk deelachtig is, vers 13, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Let wel, dat zijn krasse uitspraken. Een ieder die der melk deelachtig is, ieder die nog melk drinkt, die nog bezig is met de zienlijke dingen, zelfs vanuit de schrift hoor, vanuit het woord van God, bezig is met zienlijke dingen, zo iemand is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want de gerechtigheid heeft te maken met wedergeboorte, met het tot stand komen van een nieuwe schepping die tot op dit moment nog steeds onzienlijk is en geestelijk. En daarom staat er, hij is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Ja, een baby dus. Nou ja, een kind, dat wil zeggen een die nog melk nodig heeft, hè? Precies. Maar staat er vers 14, maar der volmaakten, en nou kunt u zelf zien dat dat betekent volwassenen, hè? Maar der volwassenen is de vaste spijze. Wie zijn die volwassenen? Hoe zijn ze volwassen geworden? Wel, dat staat hier. Die door de gewoonheid, dat wil zeggen door gewenning, die door gewoonheid de zinnen, de zintuigen, geoefend hebben. Deze vaste spijs, deze geestelijke waarheden, die kun je tot je nemen, maar je moet het oefenen. Je moet het leren, je moet eraan gewend raken, je moet het weten. En er zijn zoveel dingen in het leven die mensen doen, die in het begin absoluut vies zijn. Ik herinner mij mijn eerste glas bier. Het was niet het laatste, echt niet. Hè? Dan zeggen ze morgen door Nederland dat Appel in Hanen van de zuiplap is. Maar goed. Dat doet er helemaal niet toe. Maar ik herinner het me wel, het was vies. En ik herinner me ook mijn eerste sigaret en het was ook vies. En ik weet nog dat ik de eerste keer Chinees eten kreeg en ik vond het ook vies. En er zijn mensen die houden dat hun hele leven lang vol om toch die dingen te doen. En ze vinden ze lekker, want ze hebben zich eraan gewend. En dan heb ik het nog niet eens over schapenvlees met muntsaus, wat je krijgt op de conferentie in Engeland, hè, in Slavanka. Nou, daar ben ik nog niet vaak genoeg geweest om daaraan gewend te raken. Ja, we zien. Maar hoe dan ook, er staat, ze hebben de volmaakten, de volwassenen is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. En daarom zegt de apostel, nalatende het begin der leer van Christus, dat is gewoon het volgende vers hoor, al is het dan hoofdstuk 6 ineens, hè. Nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid, namelijk tot de volwassenheid voortvaren. Zijn zienlijke handen die opgelegd worden. Er wordt gesproken van de opstanding der doden, dat is iets wat gezien wordt. En er wordt gesproken over een eeuwig oordeel, want het is een oordeel over deze zienlijke wereld. Dus een heel eenvoudige waarheden. Ik weet wel dat mensen zich daar ook al in verslikken. Je hebt ook baby's die zich in de melk verslikken. Je hebt christenen die zich in deze dingen verslikken. En die komen nooit aan vaste spijs toe. Maar het wordt wel erg als mensen denken dat de leer der doop iets met vaste spijs te maken heeft. Want dat is het helemaal niet. Integendeel. Het zijn heel eenvoudige dingen. Vaste spijs is geestelijke dingen. Vaste spijs heeft te maken met verborgen dingen. Met dingen die genoemd worden door de apostel. En dan sluit ik echt hoor. In Colossense. Ik probeer het record te breken. Blijkbaar natuurlijk. In Colossense 3. Waar staat. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat is nog net zo'n beetje de grens van de melk, hè? De opstanding. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Daar heb je hem. Zittend als hoge priester, in overeenstemming met de Hebreeënbrief, aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Moeten we dan niet denken de dingen die op de aarde zijn? Nee, dat staat erachter. Niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen. Want het is geestelijk leven. Daarom is het verborgen, onzienlijk. Verborgen in God. Het is verborgen. Een verborgen leven. Dat gaat over geestelijke dingen dus. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. En zoals Christus verborgen is voor de wereld, zo zijn wij verborgen voor de wereld. En zoals Christus uitgeworpen is uit de wereld, zo zijn wij uitgeworpen uit de wereld. En sterker, en zoals Christus zich heeft teruggetrokken op zijn troon in de hemel, zo zijn wij in hem gezeten op diezelfde troon. Ja, nou dat is nou vaste spijs. En dan staat er vers 4, wanneer Christus zal geopenbaard zijn, die immers ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ik weet, vele christenen zijn bezig om zoveel mogelijk zich te openbaren in deze wereld. Moet toch vooral veel gezien worden. Maar de waarheid is dat juist de geestelijke dingen voor de wereld verborgen zijn en dat openbaring van de gemeente pas plaatsvindt als het hoofd of het fundament, net zo u wilt, van de gemeente geopenbaard wordt. Geliefden, ik citeer uit mijn hoofd, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Ik heb altijd de gedachte van dat de apostel bedoelt van, wij weten wel wat wij zijn zullen, maar het is alleen nog niet geopenbaard. Het is niet zichtbaar, want wij weten, in ieder geval de apostel Paulus heeft ons verteld wat wij zijn zullen. Wij zullen zijn gelijk hij is, zegt Johannes, en zo is het maar net. Maar als de Heer geopenbaard zal worden, zal hij geopenbaard worden als de Zoon. De Zoon van God, de Verrezene, en als de Zoon des mensen, en als de Zoon van David, en als de Zoon van Abraham. Dan wordt hij geopenbaard, en dan zullen wij met hem geopenbaard worden. Maar niet voordat hij geopenbaard zal worden. Onze positie is er een van buiten deze wereld, zoals van de week al gezegd is. Ons burgerschap is in de hemel, van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Dat is onze toekomst. Maar inmiddels staat er dat wij de nieuwe mens hebben aangedaan, ik ben in vers 10, dat wij de nieuwe mens hebben aangedaan die vernieuwd wordt, die veranderd wordt, maar vernieuwd wordt, inderdaad, tot kennis. Dat is geestelijk bezit. Het enige geestelijk bezit wat een mens heeft is kennis, toch? En iemand die wedergeboren is, die heeft ook bezit wat hoort bij het nieuwe leven, dat is kennis. Kennis van hem, kennis van Christus. En daarom spreekt de apostel Paulus over het kennen van hem. Het kennen van Christus. Het kennen van hem en de kracht van zijn opstanding. Want daar gaat het om. Dat is Filippenzen 3. Opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens zijn doodgelijkvormig worden. Namelijk af te sterven voor deze wereld. Ook in onze gedachten. Dat we onszelf ook beschouwen als dood voor de wereld. En doden hoeven niet geopenbaard te worden in de wereld. Doden worden begraven. Jullie afgezonderd. Weg. Wordt niet meer mee gerekend. En zo is het met een gelovige. Met een christen. Met een wedergeboren mens. Hij is geen deel van deze wereld. Op geen enkele wijze. Hij heeft een burgerschap in de hemel. En omdat dat zo is, richt hij zijn hoofd omhoog en zijn hart naar boven, want hier beneden is het niet. Wij verwachten, wij zien uit naar de hemel, waaruit wij onze zaligmaker verwachten. Maar dat is het onderwerp voor morgenochtend. Zullen wij de Heer danken? Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat u niet alleen ons nieuw leven geschonken hebt, maar dat u het ook bent die dat nieuwe leven onderhoudt en voedt. Wij danken u, Vader, dat u ons niet alleen verwekt hebt door dat onvergankelijke zaad, door uw woord, maar dat u dat woord ook ons gegeven hebt als geestelijk voedsel, als dat waaruit en waardoor wij leven. Wij danken u, Vader, dat we ons deze week ook zo uitgebreid te goed mogen doen aan zo'n geweldige maaltijd. Dat we die woorden van u, uw woord, ook in zijn geheel tot ons mogen laten spreken. En dat we onszelf mogen laten bouwen tot een woonstede Gods in de geest. Tot eer van uw naam en opdat we zullen komen tot kennis van u. Dat we volwassen zouden worden in geestelijke zin. Zodat we niet langer meer kinderen of pasgeboren baby's zouden zijn. Maar dat we mogen opgroeien tot volwassenheid, tot volmaaktheid. Opdat we, wanneer we u zullen ontmoeten, ook aangesteld zullen kunnen worden als zonen. Als meerderjarige erfgenamen. Als geestelijke mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen ook in uw werk. We danken u, Vader, dat we daar naar uit mogen zien. Naar de komst van onze Heiland in de lucht. Niet opdat hij met ons zou zijn hier op aarde, maar opdat wij met hem zouden zijn. Waar hij ook is en op welke troon hij ook zit. En we danken u, Vader, dat wij nu reeds deel mogen zijn van een nieuwe schepping. Een nieuwe geestelijke, onzienlijke schepping. Maar dat we ook mogen uitzien naar het moment dat wij, maar niet alleen wij, maar ook deze hele nieuwe schepping geopenbaard zal worden. Dat die ook zicht.